Gemeente van Jezus Christus, ik wil u groeten in zijn wonderbare naam. En we gaan vanmorgen nadenken over vruchtdragen. Soms dat is een boodschap, weet je, aan het eind pas waar je erboven moet zetten. Soms zoeken we ernaar, maar vanmorgen heb ik het erboven gezet, althans gisteren dan. En ik wil eigenlijk beginnen met u in Jesaja 5, een klein stukje te lezen. Jesaja 5. En in mijn Bijbel staat er boven het lied van de wijngaard. Als we het allemaal gevonden hebben, dan kunnen we meelezen, kunnen we samen lezen. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. En mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spit hem om en zuiverde hem van stenen en hij beplant hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? En waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen er opschieten. Ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen, want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. We zien hier dat de Heere een bedoeling had met zijn volk Israël. En we zien ook dat de Heere wel het oordeel laat komen, maar dat is nog niet het einde. De Heere houdt nooit op. En dat is zo mooi om dat te ontdekken. En in Jesaja 50 lezen we dan, ik zal het u even voorlezen. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen omwille van de Heer uw God. Voor de heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. We kennen dat allemaal, Jesaja 55. Of alle gedorstige komt tot de wateren. En die wijngaard met die edele wijnstokken, die bracht niet de vrucht die de Heer verwacht had. En als we nu gaan naar de echte wijnstok, Johannes 15, die wel vrucht draagt. Misschien wilt u dat met mij opslaan. Dan gaan we daar wat lezen en over nadenken. We weten natuurlijk allemaal de ware wijnstok, dat het de Heer Jezus Christus is. Maar er is natuurlijk meer. Er is niet alleen een wijnstok, er zijn ook ranken, er zijn ook vruchten, er is ook een landman. En laten we daar met elkaar een stuk van lezen en naar gaan kijken. En ik was van de week wat aan het opruimen en dan kom je heel veel aantekeningen tegen, ook van 10 jaar terug en alles. En als je dan ziet wat we in al die jaren al behandeld hebben vanuit het woord van God, dan denk ik hoe rijk is het woord van de Heer. Maar soms moeten dingen ook door herinnering natuurlijk opnieuw levend gemaakt worden. En de Heer Jezus zegt dan van zichzelf, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. De andere vertaling zegt de landman. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Hij praat hier tegen zijn discipelen. Blijf in mij en ik in u. En zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort, en men verzamelt zijn werpt in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u me wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad en blijft in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vriend als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren of uitgekozen, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. We hebben het gehoord in Jesaja 55 heel snel, dat hij een volk zal roepen. En ook hier zie je de roeping van de kinderen van God, niet gij hebt mij uitverkoren, vers 16, maar ik heb u uitverkoren. Efeze 6. Efeze 1 zegt dat we al voor de grondlegging van de wereld door hem uitverkoren zijn in Christus. Door zijn grote liefde. Opdat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt en mijn naam hij u dat geeft. Velen versmallen het evangelie, ook in deze tijd. En stoppen, bijvoorbeeld bij de rechtvaardigmaking. We zijn bekeerd. Mijn zonden zijn vergeven, ik ben gerechtvaardigd in Christus, gerechtvaardigd door het bloed van het lam, en zo leven we dan verder. En de volgende gaat nog een stap verder, en die is niet alleen gerechtvaardigd, maar die is ook geheiligd, en zijn leven is op orde, en dan stopt het daar eigenlijk. Maar daarvoor heeft de Heer ons niet geroepen. En het is goed om dat vanmorgen opnieuw over na te denken in onze herinnering te brengen. De Heer heeft een ander plan, ook met u, met mij, met ons, met de gemeente. Zoals hij dat eertijds ook had met Israël en dat het uiteindelijk natuurlijk nog heeft. En laten we niet vergeten, in Christus is er geen verschil tussen Jood en Heiden. De muur, die vijandschap was, is weggebroken. En de Heer heeft natuurlijk ook nog een ander plan met Israël waar we vandaag niet over nadenken, maar waar de schrift wel helder over is. En broeders en zussen, als je erover nadenkt, wat is het dan een geweldig voorrecht dat wij vruchtdragers mogen zijn. En als je dat dan heel letterlijk neemt, dan zou je denken, nou ik hoef die vrucht alleen maar te dragen. Maar we weten natuurlijk, als we het over een boom hebben en over vrucht dragen, dan moet die boom natuurlijk ook vruchtbaar zijn. En de Heer Jezus heeft natuurlijk heel veel gebruik gemaakt van de praktische omstandigheden, ook daar in Israël. Die mannen waren bekend met de wijnstok, die waren bekend met wijnranken. Wij in Nederland wat minder, maar de laatste jaren verandert ook dat. En kunnen we daar meer van leren. En het eerste wat hier opvalt, ik ben een ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. En als hij dan zegt dat wij ranken zijn, dan wijst dat zo op die geweldige eenheid die de Heer Jezus natuurlijk ook ontschetst. En waar hij ook verbidt in Johannes 17, twee hoofdstukken verder. Vader, dat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Wij in hen en zij in ons. En dat is Gods bedoeling. Die gemeenschap, die liefdesverhouding, die innige verbondenheid met zijn kinderen. Niet op afstand, niet koel, niet zakelijk. Het gaat niet alleen om recht en gerechtigheid, hoewel dat natuurlijk belangrijke begrippen zijn, maar het gaat de Heere vooral dat wij... Ja, zijn kinderen zijn en dat ook in de praktijk van ons leven mogen uitleven. En daarvoor heeft hij zijn zoon gestuurd. Toen het volk Israël toen de mens in het vlees, om het zo maar eens te zeggen, ook onder invloed van de wet en de profeten, niet in staat was om die vrucht voor te brengen, voor de landman, voor de wijngaardenier, voor God zelf, voor de Heere zelf. En hij wist er natuurlijk al lang. Hij wist natuurlijk al lang voor de grondleggende wereld hoe het zou gaan. Hij wist natuurlijk al lang dat zijn zoon zou komen. En als je ziet dat zijn zoon gekomen is, ik zei straks even tegen Henk, Psalm 126, want dat was Psalm 106, dacht ik later. Als je daar leest hoe die mensen ook leefden, wij zijn natuurlijk niet beter als het volk Israël in het vlees, want we zijn allemaal uit Adam. En als je ziet hoe ver dat de mens kan afdwalen, is een afgoderij, dat zelfs de kinderen geofferd werden aan de Moloch. En God heeft zijn hand niet teruggetrokken, wel tijdelijk, maar niet voor eeuwig. Hij kwam in die oplossing, in zijn zoon. Voor die mensen heeft God zijn zoon gegeven. Die mensen, die willen de Heere redden. En dan zien we hier, ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En ik heb begrepen van mensen die er verstand van hebben, ik heb erover gelezen. Dat betekent niet dat die afgeknipt wordt en weggegooid. Maar die eerste rank die vaak naar beneden gaat, onder de aarde komt, onder de modder komt. Dat er ook door de regen, dan spat dat op. En dan komt er als het ware modder op die plant. En die neemt die op en die bindt die op. En die maakt die schoon zodat de zon er weer bij kan. Want je gaat natuurlijk niet een rank in het eerste jaar al afknippen omdat die geen vrucht draagt. Dus je ziet dat de Heer ook als er bomen geplant worden, bepaalde bomen, dan de eerste 3 jaren mag, dan mogen ze niet aankomen. Pas in het 4e jaar als er vrucht is. Dus we moeten niet denken in het begin van ons leven, als we dan geen vrucht dragen, in het begin van ons geloofsleven, dat de Heer gelijk maar, dat doet de goede landman niet. Dat doet de goede wijngaarder hier niet. Die rank is kostbaar. Want aan die rank moet die vrucht komen. Dan moeten die druiven aankomen. Die komen niet aan de wijnstok, maar die komen aan die rank. Dus de Heer is zeer zuinig. Zoals een goede landman, een goede wijngaardenier. En hij is natuurlijk de allerbeste die er is. Hij is zeer zuinig. Die neemt die weg, die neemt die op. En die was die schoon, die verzorgt die, zoals wij ook. Als mensen onze baby's verzorgen, onze kleine kinderen verzorgen. Als ze bevouwd zijn, dan maken ze ze schoon. Als we ziek zijn, dan doen we er alles voor dag en nacht om te zorgen dat ze weer gezond zijn, dat ze eten krijgen en drinken krijgen. Zo zorgt de Heer ook voor ons, voor de ranken. En dan zegt hij, elke rank, dus een fase kan er zijn in ons leven dat er geen vrucht is. En dan kan er een fase zijn, elke rank die vrucht draagt. Dan spreekt hij niet over veel of over weinig, maar er is vrucht. Er is een begin als het ware. En die reinigt hij, die snoeit hij. En dan gaat hij mee door, want het is dus van belang dat niet alleen die wijnstok goed is, maar het is ook van belang dat die rank goed is. En daarom wordt hij verzorgd door de landman. Er wordt gezorgd, ik heb wel eens gehoord dat zo'n rank, die kan meters lang worden, bij ons in de tuin ook, want wij hebben er geen verstand van, en dan meters lang hangt daar zo'n rank. Maar dat die ranken in het natuurlijke, bij de vakman, dat die heel kort gehouden worden, sterk zijn, stevig zijn, in staat zijn om die vrucht te dragen. Dus het gaat niet alleen om de wijnstok, het gaat niet alleen om Christus, het gaat ook om de rank. En het gaat er natuurlijk om dat die leven vanuit die wijnstok in die rank komt. Dus Paulus ons dat leert, ook in de Colossensebrief, Colossense 3 vers 4, Christus die ons leven is. Dat leven vanuit die wijnstok moet in die rank komen. En we begrijpen als er in die rank ander leven komt, vleeselijk leven, natuurlijk leven, menselijk leven, of zelfs zonde of onreinheid, dat dat nooit die vrucht voort kan brengen die voortgebracht wordt vanuit het leven van Christus. Het leven vanuit die edele wijnstok. En daarom is het van belang niet alleen dat de Heer Jezus de ware wijnstok is, maar ook dat wij zullen worden als Hij. Dat wij gelijkvormig zullen worden aan Hem. En dat wij dat water van Hem, dat levende water, denk maar ook aan Johannes 4, waar Hij zegt tegen die Samaritaanse vrouw, dat we moeten drinken bij Hem, omdat Hij de bron is. Dit is ook de bron. Alleen die wijnstok heeft wortels die in de aarde zitten. De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf, omdat hij geen wortels heeft, geen leven in zichzelf. Dus zo van belang, lieve broeders en zussen, dat wij dat leren. Dat wij geen leven hebben in onszelf. Dat het nooit komt door jou. Als jij iets mag doen, het komt nooit door jou. God wil de eer. En hij heeft dat zo hier, als het ware, ingebed. geregeld, ingeregeld, gemaakt, dat het alleen komt van de schepper zelf. Ook onze natuurlijke gaven, die hebben we ontvangen van hem. En hoe zitten wij dan vanuit ons vlees? Is het net andersom? Dan is het ikke, ikke, ikke. Geweldig wat ik gedaan heb. En dan zie je, ook in het leven van de gelovigen, vooral in het begin, nou, wij hebben ervoor gebeden, het is gebeurd, en dan trekken we nog een stukje eer naar onszelf toe. Lieve broeders, zusters, dat mogen we leren en afleren, dat het nooit komt door ons, maar door hem. Hij is de bron. Hij is het leven. En hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons getrokken. Hij initieert ook het gebed. Maar wij kunnen niet bidden zonder hem, zegt Romeinen 8, vers 26 en 27. Maar de Heilige Geest vanuit Christus. Hij is de bron. Hij is de ware wijnstok. Hij geeft het leven. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: u bent al rein vanwege het woord dat ik u gesproken heb. Heerlijk dat het woord van God zijn kracht doet. En dan zegt hij in vers 4, blijf in mij en ik in u. Als je er echt over nadenkt, je gaat dat zien, je mag dat een beetje ontdekken. Blijf in mij en ik in u. Dit is het geheim van het Nieuwe Testament, dat oude volk. In Jesaja 15 moest het doen uit eigen kracht. God was er wel. We weten in de woestijn dat de Heer dichtbij was. En overdag door de wolk konden ze zware schaduw ontvangen tegen de hitte van de zon. S'nachts was hij daar met het vuur, met het licht. Maar de Heere, de Geest, was niet in hen. Dat kunnen we ook zien bij Mozes. Als op een gegeven moment daar 70 oudsten bijkomen om te helpen in zijn werk, dan neemt de Heer een deel van de Geest die op Mozes is en die legt het op die 70. Wat op Mozes is, legt hij op de 70. Maar nu is het Nieuwe Testament wat Paulus ons geleerd heeft. Christus de hoop der heerlijkheid. Christus onder u, Christus in u. Deze wijnstok in ons. Dat is wat de Heer Jezus over spreekt. Als we dat ontdekken, lieve mensen, lieve broeders en zussen, als we dat ontdekken, en dat moeten we, misschien gaat het bij jullie sneller, maar ik heb dat moeten leren en ik moet het nog leren. Om daar steeds maar weer mee bezig te zijn. Steeds over na te denken. En zeggen: Heere, laat het me zien. Wat betekent dat nou? Christus in u. Heere, wat betekent dat nu? Dat ik in u ben en u in mij. Want als je in het leven gaat, en als ik dan terugdenk aan het begin van mijn geloofsleven, ben ik zo vaak vertroost door die tekst uit vers 16. Als je dan tot geloof komt en heel veel in je leven wordt afgebroken, want dan denk je, nou ben ik tot geloof gekomen, dan gaat het als een speer. Maar bij mij ging het zakelijk down. Alles ging brak bij mijn handen af en dan soms dan weet je het niet meer. Dan kun je in vertwijfeling zijn. En dan was dit zo'n tekst, dat was zo'n hoeksteen voor mij. Dat ik zeg: ja, Heere, u bent van plan iets met mijn leven. En u bent erbij gebaat, het is uw plan, het is uw bedoeling dat ik vrucht voort ga brengen. En ik begrijp dat, want als je een boom zet, je kunt het voor een sierplant zetten, maar als je een boom zet voor vrucht, voor appels of voor peren, voor wat dan ook, dan verwacht je dat daar vrucht aan komt. Zo is de Heere een goed werk in jullie en in mij en in ons begonnen. En hij wil dat afmaken. En hij zal het ook afmaken. Alleen hij heeft ook wel onze medewerking nodig, onze geloofsgehoorzaamheid. En voor mij is dat heel vaak een steun geweest. Als je dat niet meer weet en niet meer ziet en niet weet hoe het moet, dat je weet: Heere, uw plannen, die zijn goed. En dan laat je dat. Soms zie je het niet. Soms ben je van licht beroofd, zeker in het begin van je geloofsleven. Als dan de beproeving zwaar is. En dat zal niet bij iedereen zo zijn, maar ik had gebeden. Ik zeg: Heere, ik wil de weg naar u toe, de kortste weg. Messen graag in één keer, zo snel mogelijk. En dan gaat de Heere, die gaat dat doen. Dat verhoort je onmiddellijk. Maar dan ga je door zware dingen heen. En dat is helemaal niet erg, want dat was voor mij in ieder geval nodig. Maar als we dat gaan leren, Christus in u. En wij in hem. Zo innig, zo verbonden. En daarom geeft hij het voorbeeld van die wijnstok en die wijndrank. Zo in eenheid, samen, in God, door de Heilige Geest. Ja, dat is zo verwonderlijk dat die slechte Adam, die oude mens, die ik ook was natuurlijk, dat die verlost wordt en zo mag komen in die nieuwe verbintenis met de Heer Jezus. En dan, dat is ook de enige plaats, de enige kans om vrucht te dragen, want het is goddelijke vrucht, toch? Zullen we lezen bijvoorbeeld van Galaten 5 vers 22, de vrucht van de Geest met zijn 9 kenmerken. De liefde, de blijdschap, de vrede. Als er gewoon mensen, natuurlijk mensen hebben van liefde. Waar is andere liefde als Gods liefde? Dat is meer humane liefde natuurlijk. Dat is de filio. Dat is andere liefde als die agape van God. Blijf in mij, zegt Jezus. Dus hier zie je dat er ook een taak is voor ons. Hier zie je dat het niet alleen God is, maar hier zie je dat de Heer Jezus als het ware onze samenwerking nodig heeft. Hier zie je dat het ook van belang is hoe wij ons gedragen als mens, als kinderen van God. Blijf in mij. Dat is een opdracht. En velen worstelen daar soms mee. Wat betekent dat nou? Dat geeft ook niet als je daarmee worstelt. Dat zijn allemaal dingen die wij moeten leren. Die moeten we ondervinden en uitzoeken. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt. Blijf in mijn woord, blijf in mijn liefde. En daar kun je over nadenken. Daar kun je over mediteren. Daar kun je mee bezig zijn. Dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar gezond. Dat we bezig zijn met het woord van God. Om het te verstaan. Blijf in mij en ik in u. Ik denk dat we allemaal begrijpen als die rank afgehouden wordt van die wijnstok, afgesneden wordt en dan valt op de grond, dan verdort hij. Dat zo'n rank geen vrucht meer dragen kan. Dus dit is zo van wezenlijk belang. Je hebt in de Bijbel heb je natuurlijk hoofdonderwerpen en onderwerpen die kleiner zijn op zich. Ik wil niet zeggen minder belangrijk, maar dit is één zo'n hoofdonderwerp. Dit is zo'n hoofdweg als het ware. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als wij dit niet verstaan, kunnen we wel gered worden, maar we kunnen geen vrucht dragen. Als we niet leren om te wandelen in de gemeenschap met God, met Christus, door de Heilige Geest. Als we niet blijven in die eenheid met Hem, als we uit dat woord gaan, eigenlijk de weg verlaten, dan kunnen we als Christen geen vrucht dragen. En de Heer kan ons terugroepen. Jesaja spreekt daar ook over. Dat is heerlijk. Maar dan dragen we geen vrucht. Wij kunnen alleen vrucht dragen als we in de Heer Jezus blijven. En hij gaat ook verder. Hij zegt, zo ook u niet als u in mij niet blijft. En dan opnieuw, om als het ware. Hij weet natuurlijk ook de Heer Jezus dat het voor die discipelen ontzettend moeilijk was om dat te begrijpen. Die discipelen die altijd onderwezen waren vroeger door de wet en de profeten, die komen hier met totaal iets nieuws. En ze weten dat Johannes de Doper een overgang vormde, een wegbereider voor Christus. Hij was de boodschap van Johannes de Doper, breng dan vruchten voort die je aan de bekering beantwoorden. Dus dan heeft hij het ook al over de vrucht. Maar Johannes had het niet beseft. Hij wist het wel natuurlijk dat Christus zou komen. Hij zou dopen met geest en met vuur. Hij wist wel dat hij groter was, dat hij het lam van God was. Maar hij had ook nog niet alles beseft. Dus eigenlijk was het diepste openbaar aan Paulus. Die heeft dat ons bekend gemaakt, het geheim van de gemeente. Ik ben de wijnstok, zegt Jezus, dus hij herhaalt het nog een keer. En u de ranken. En wie in mij blijft en ik in hem. Corrie de Boom, ik begreep wel eens een voorbeeld genoemd van een handschoen met een hand erin. Om te zeggen, nou die handschoen en mijn hand erin, dat is een eenheid. Maar en ik begrijp haar bedoeling, is natuurlijk prima, maar het gaat natuurlijk veel verder. Het gaat veel dieper. Het is, als hij in ons is en wij in hem, dan wordt dat een eenheid. En natuurlijk blijft hij Christus, en wij blijven mens, maar we zijn ook van een koninklijk priesterschap. Wij zijn in hem, wij zijn wedergeboren. En dat gaat natuurlijk in de geest, maar dat uitzicht in de praktijk van ons leven. Zoals Lucas dat beschrijft in Handelingen, dan zegt hij wat Jezus begonnen te doen en te leren. Dus het gaat niet alleen over wat wij geloven, maar ons geloof moet handen en voeten krijgen. Dat moet gestalte krijgen. Dat zegt Jacobus ook, dat moet als het ware werken, zichtbaar worden. Die vrucht blijft niet onzichtbaar. Dat wordt zichtbaar door de werken van de Heere. En dan zegt Jezus, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus dat is de derde fase. We hebben eerst gezien geen vrucht, dan wordt die rank weggenomen. En dan komt er een fase van vrucht. En nu spreekt hij al over een fase van veel vrucht. Dus dat blijven in hem, dat is niet alleen op zondagmorgen. Dat is niet alleen op de bidstond. Dat is niet alleen in uw stille tijd. Maar dat is een voortdurende verbintenis. Die dag en nacht altoosdurend moet zijn, willen wij vrucht kunnen dragen. Dat is wat de Heer ons wil leren. En misschien komen dan gedachten in u op en zegt, hoe is dat nou mogelijk? Wel, dat is niet mogelijk door onze inspanning. Maar het is wel mogelijk door zijn kracht en door zijn goedertierenheid, door zijn sterkte, omdat hij ons geplant heeft als een rank in die wijnstok, kan ook de Heilige Geest die gemeenschap bewaren, ook als we aan het werk zijn. Want die gemeenschap, dat is niet de zaak van ons verstand alleen, dat gaat veel dieper, dat is een innerlijk leven. Daarom zijn wij ook, moeten wij ook, als we het nog niet zijn, wedergeboren worden, zegt de Schrift. Opnieuw geboren worden, uit water en geest, uit het woord en uit de geest. Opnieuw geboren worden, opdat onze geest levend wordt, want dit is een geestelijke verhouding met Jezus. Want Hij is in de hemel. En wij zijn op de aarde. Dat is niet de zaak dat je iemand een hand geeft, dan ben je even één. Maar dit is een geestelijke verhouding, een geestelijke eenheid. Wij in Hem en Hij in ons. En dan zegt hij in vers 5, die draagt veel vrucht. Wat een grote tegenstelling die in hem blijft, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Wat een grote tegenstelling, zonder hem niets en met hem veel vrucht. Dus als we dat gaan beseffen, dan zullen we daar ons naar uitstrekken. Dan zullen we zeggen, Heere, ik verlang die vrucht van u te dragen. Heere, ik verlang dat ik ook een rank mag zijn, een vruchtbare rank in uw wijngaard. En de Heer Jezus haalt het ook even vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen. Zo was dat vroeger, een muur rondom zo'n wijngaard. En als dan zo'n rank verdord werd, dan werd hij over de muur geworpen. En op zijn tijd werd er dan een vuurtje van gemaakt. Dan werd dat opgestookt. Nou ja, dan draagt het geen vrucht, maar dat is helder, hè. Jezus zegt het hier ook, maar verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft, broeders, zusters, luister goed aan het woord van de Heer Jezus. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, want wij citeren graag die tekst uit 1 Korinthe 15, 57, 58, dat onze arbeid in de Heer nooit te vergeten is. Maar dan moet onze arbeid wel in de Heer zijn. Dus dat is geen arbeid in eigen kracht. Dat is geen arbeid in eigen goeddunken. Het is geen organisatie die u bedacht heeft met uw verstand, of wij. Maar dat is een werk in de Heer. Vanuit uw gemeenschap met Christus. Vanuit uw gemeenschap met God. En dan zal onze arbeid nooit te vergeefs zijn. Maar al onze eigen plannen, hoe mooi dat ze ook zijn. Want je kunt ook een kerk, een gemeente bouwen van eigen signatuur misschien. Maar dat is niet de gemeente die vrucht draagt voor de Heer. Dus let op. Absoluut is dat woord waar. Ook 1 Korinthe 15, vers 57 en 58. Maar let altijd ook op de voorwaarden die de Heer schetst. En ook hier. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt. Bid wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Altijd verwonder ik me erover, over de ongelimiteerde belofte die God geeft aan ons gebed. Maar hij heeft ook altijd voorwaarden. En daar moeten wij ook op letten. Dus wij dragen niet zomaar vrucht. Wij dragen vrucht. En dan zie je hier vooral, hier gaat het niet over grote wonderen doen zozeer. Wat ook mag natuurlijk, wat ook kan, of hele wat andere dingen, maar het gaat hier vooral over het gebed. Wat God kan doen op het gebed. Dus een vrucht van die wijnstok, een vrucht van die rank. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, dus dat betekent dat we ook moeten leven zoals Jezus geleefd heeft. Dat we de woorden zullen spreken die hij gesproken heeft. Dat we als ware de Bijbel zullen naspreken. En dat we dat woord van God niet gaan verbouwen met onze schriftkritiek, of naar onze redeneringen, of naar ons intellect, of naar welke theologie dat we ook hebben. Maar dat we zullen blijven in het woord van God, we zullen blijven in het woord wat Jezus gesproken heeft. En dan zegt hij, vraag wat u me wilt en het zal u ten deel vallen. En dit is niet één belofte die hier één keer staat, deze belofte wordt heel vaak herhaald in de Bijbel. Ook door de Heer Jezus, Marcus 9, Lucas 11, zoveel beloften, 1 Johannes 3. En ook natuurlijk vers 16, daar komen we dadelijk nog een keer terug. En dan, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ooit had ik een vrouw aan de lijn. Een lieve zuster die nog worstelde en uit een hele moeilijke situatie kwam. En zei, ja, misschien wil God wel dat ik gek word. Wat voor een krom beeld kunnen wij van de Heer hebben? Als hij goede gedachten over ons koestert, zegt Jeremia. En hier zegt de Heer Jezus, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dat hebben we gezien in Jesaja. Daar werd de Vader niet verheerlijkt. De Vader wordt niet verheerlijkt als zijn volk, als zijn kinderen geen vrucht dragen. Als ze niet gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. En dan zegt de Heer Jezus hier, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Zo leren we, lieve mensen, broeders, zussen, gemeente van Christus, zo leren we God kennen. Zo leren we als het ware zijn hart kennen. Zo leren we zijn bedoeling kennen. En als we dan begrijpen dat God verheerlijkt wordt, als we veel vrucht dragen, dan weten we toch dat het Gods plan is om te zorgen dat wij veel vrucht dragen. Dat Hij daar alles op inzet. Dat Hij daarom zijn Zoon heeft gegeven, daarom zijn Geest gegeven, het woord, misschien een prediker of een hulp of vermaning. Of dat reinigen, dat snoeien, wat het ook maar zijn mag. Maar dat is Gods plan. Het houdt niet op bij onze redding. Het houdt niet op bij onze rechtvaardigmaking. Het houdt zelfs niet op bij onze vervulling, de doop of de vervulling met de Heilige Geest of wat of de doop of wat dan ook. Nee, God wil dat u veel vrucht draagt en zijn discipelen bent, zijn leerlingen bent. Dus Hij wil dat dat leven van Jezus gestalte in ons krijgt. En als je dan zegt, nou, wat is die vrucht? Nou, lees dan heel de geschiedenis van de Heer Jezus, hoe die leefde op aarde. En lees wat er over verteld wordt. Al die geschriften, heel die Bijbel gaat over de Zoon. En de Heer wil dat wij vrucht dragen. Daarin wordt zijn naam verheerlijkt. Daarom leert Jezus ons ook dat wij bidden, Vader, dat uw naam geheiligd, uw naam verheerlijkt wordt. Dus zo wonderlijk als je leest ook in de Bijbel dat God ons, dat zegt Jezus, ik geloof Johannes 17, dat God ons net zo lief heeft als dat Hij Jezus lief heeft. Kun je je dat voorstellen? Nou, je ziet die rank en die wijst ook, er wordt zo één, zo ziet God ons ook aan in Christus. Zo ziet Hij ons ook aan in de Zoon. En dan ben ik zo blij om bij de Vader dat Hij niet elke dag ook naar mij kijkt als ik nog dingen verkeerd doe. Als ik nog struikel. Dat voor de Heer geen verdriet geeft, maar dat Hij maar aanzit in de Zoon. Dat heeft de Heer zo prachtig gemaakt. En zoals de Vader mij heeft lief gehad, zegt Jezus, heb ook ik u lief gehad. Dat geldt niet alleen voor die 12. Dat geldt ook voor u. Dat geldt ook voor mij. Zoveel houdt de Heer Jezus van ons. En dan zegt Hij, blijf in mijn liefde. Daar heeft de Heer ook een voorziening voor gemaakt. Hoe kun je nou blijven in zijn liefde als je zelf niet lief hebt? Hij heeft een voorziening gemaakt. Romeinen 5 vers 5. Hij heeft de liefde van God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. God vraagt niet van ons dat wij vrucht dragen terwijl we niet in staat zijn om het te doen. De volk Israël was niet in staat om het te doen. En daarom komt hij met die oplossing, met de Zoon, met Christus. En dan komt hij met zijn liefde. En hier zegt hij, blijf in mijn liefde. Ik hoorde pas van een broeder dit jaar. Hij had gehoord wat er allemaal gebeurt in Israël en de Palestina. En hij dacht, doodschieten. Hij zei, ja, dat kan natuurlijk niet. Want we moeten zelfs onze vijanden lief hebben. Dus hij wordt dan wel gecorrigeerd. Blijf in mijn liefde. Broeders, zussen, let daarop. Als het gaat over je broeder, of over je zuster, of over je man, of over je vrouw, of over je kinderen, hoe makkelijk valt er een hard woord? Hoe makkelijk wordt een broeder of een zuster veroordeeld? En de een is lui, en de ander doet zus, en de ander zo, daar bent u niet voor geroepen. We zijn geroepen om elkaar lief te hebben. En dat wil niet zeggen dat we recht moeten praten wat krom is. Maar het betekent wel dat je liefde moet blijven hebben. Dat is het hoogste. Dat is het gebod van de Heer Jezus. En als u hard bent en veroordeel het in uw hart. Naar een broeder of naar een zuster of misschien naar uzelf. Dan is dat niet van de Heer. dan blijft u niet in de liefde. En die tong, dat is een lelijk ding, hè, zegt Jacobus. Dat is maar een heel klein lid en dat kan een heel bos in vuur en vlam zetten. En dat zie je ook wel eens gebeuren. Dan wordt er iets verteld, en het wordt doorverteld, en het wordt verder verteld. En het lijkt een heel bos wat in vuur en vlam staat, en als je terug gaat naar de oorzaak wat eigenlijk over gaat, dan gaat het eigenlijk vaak over niks. Soms is het gebaseerd op een leugen, op een onwaarheid. Let op die tong. En dat heeft alles te maken met om te blijven in uw liefde. Als wij beseffen waar we vandaan komen, dat we ook gered zijn van die oude Adam, die ook niet deugde. En misschien heeft u minder zonde gedaan als uw broeder. Dan wil ik u zeggen, het is genade. Als u terugkijkt naar mijn leven, dan weet ik dat de Heer me toen al bewaard heeft, zonder dat ik wederom geboren was voor bepaalde zonde. Ben ik de Heer ontzettend dankbaar voor. Dat is geen verdienste van Arie. Dat is genade van God. En als wij nou zo leven uit genade, als we nou zo weten dat wie wij zijn, dat we dat zijn door de genade van God, wie zijn wij dan om onze broeders en zussen te veroordelen? Dat is niet onze taak. Dan blijven we niet in de liefde. We zullen ook onmiddellijk merken dat de stroom van de Heilige Geest opdroogt. Dan wordt u dood. Dan wordt u dood. De vrede van God verlaat u. En dan wordt u hard. En dan stort u geen tranen meer voor het verloren. Dan is er geen verbrokenheid meer. En dat hoort ook met het leven van Jezus. Hij weende over Jeruzalem. Wenen wij nog wel eens over ons aardse Jeruzalem? Over de gemeente van Christus, over de kerk, hoe die eruit ziet, bij ons en bij anderen. Storten wij nog wel eens tranen? Over die duizenden mensen die daar zitten te luisteren, terwijl ze nog niet wederom geboren zijn. Als het nog bokken zijn en geen schapen. Dat is vrucht dragen voor de Heer. Daar heeft hij ons voor geroepen. En daarom belooft hij, als wij bidden, dat het ons ten deel zal vallen. Daarom gelooft hij. En daarom belooft hij en zegt hij, als wij in hem blijven in zijn liefde, dat dat zal gebeuren. Vers 10, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Dus je hebt niet altijd dat gevoel erbij. Ik weet nog in het begin van mijn geloofsleven en dan werd er verteld, ja, dan zaten we bij elkaar in een groepje, en waarom gaan we evangeliseren? Ja, omdat de liefde van Christus mij dringt. He, 2 Korinthe 5 vers 14. Ik zeg nou eens maar eerlijk zijn, ik heb die liefde niet hoor. Ik zeg maar ik doe het. Omdat de Heer mij aangesproken heeft uit uw zegel als ik niet waarschuw. En dan gaat verloren, is mijn schuld. En ik wil niet dat er ooit door mijn schuld iemand verloren gaat. Dat was mijn drijfveer de eerste jaren. We moeten nuchter zijn. Dus in de loop van het leven kunnen die dingen veranderen. Maar dan zie je, en dan leert de Heer Jezus dat ook, als wij hem lief hebben, kijk maar Johannes 14, vers 23, Jezus antwoordde, zei tegen hem, als iemand me lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Daar heb je het weer. Zijn woord in acht nemen. Geloofsgehoorzaamheid. Doen wat hij gebiedt. Doen wat hij u zegt. Als u opgedroogd bent, ligt het nooit aan die bron. Ligt nooit aan die wijnstok. Want dat kan zo makkelijk, kan er een storing zijn tussen in de relatie, in de gemeenschap, tussen ons en de Vader, en de Heer Jezus, en de Heilige Geest. Maar zo makkelijk kan het altijd weer teruggebracht worden als u zegt, Heere, wat is het? Wat is de oorzaak? Wat is de steen? Wat is de zonde? Wat is de ongerechtigheid? Wat is er gebeurd in mijn leven? Waar ben ik van het pad afgegaan? En de Heere laat u dat zien. En als u zich opnieuw bekeert, opnieuw aansluit op die bron, dan zal dat water weer gaan stromen. Dan zal het worden zoals Jezus zegt, in uw binnenste tot de fontein die springt aan eeuwige leven. Als iemand mij lief heeft, we waren bij 14 vers 23, als iemand mij lief heeft zal hem mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek wonen, bij hem wonen. Dat is Gods plan. Niet alleen Jezus, maar ook de Vader. Niet alleen de Heilige Geest, maar ook de Vader en de Zoon. Dus dat is blijven in zijn woord. Deze dingen, vers 11, heb ik gesproken, omdat mijn blijdschap in u zal blijven, zegt Jezus. Jezus heeft het altijd over blijven. Het is een teken van de eeuwigheid. Dat is niet op en neer, maar het blijven, dat is een constante. U hoeft geen dag zonder de blijdschap van de Heer te zijn, hoe moeilijk de omstandigheden soms kunnen zijn. Dat is een bovennatuurlijke blijdschap die de Heer kan geven in ons hart, in ons binnenste. Heel vaak denk ik dat wij ons niet kunnen verblijden in de omstandigheden. En voor de ene is het veel zwaarder dan voor de andere. Maar daar kunnen we ons vaak onze vreugde niet uit halen. Maar die bron van de blijdschap, dat is Jezus zelf. En dat is ook kenmerk van de vrucht van de geest, het tweede kenmerk. Hè? De liefde, de blijdschap. Deze dingen heb ik tot u gesproken, dat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Dat is bovennatuurlijk, dat is goddelijk, dat is uit hem. Dat kun je niet maken. Dat kunnen we niet bewerken. Dat is niet onze taak. Het is niet onze taak om vrucht te maken. Dat zegt Jezus nergens. Het is onze taak om in hem te blijven. Om in zijn woord te blijven. Het is onze taak om gehoorzaam te zijn. En als ons dat niet lukt, dan zeggen we, Heere, help mij. Hoe vaak? Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar ik moet de Heere vaak om hulp vragen. Dan zeg ik, Heere, help mij. Heere, geef me uw kracht. Heere, u moet mij helpen als het ware. Zelf kan ik dat niet. En dat doet de Heere. Dat wil hij doen. Hij staat als het ware altijd gereed om ons te hulp te komen. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Dus als je vraagt hoe moet ik mijn broer lief hebben, mijn vrouw of mijn man, dan doe je hetzelfde als Jezus. Als je niet weet hoe Jezus het deed, dan moet je studeren in het woord. Dan laat de Heer je dat zien. Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vriend als u doet wat ik u gebied. Dan heb je het weer, die geloofsgehoorzaamheid. Meer vraagt de Heer niet van ons. Geloofsgehoorzaamheid. En als daar in uw binnenste nog ongehoorzaamheid is, of weerstand, of tegenwerking, dan zeg ik, Heer, neem dat weg. Verander mij. Verander mij hier van binnen, dat het voor mij geen werken meer wordt, maar dat ik u uit liefde zal dienen. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Dus wij zingen er wel, welke vriend is onze Jezus, en dat is ook een prachtig lied. Hij noemt ons vrienden. Omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekendgemaakt, vind het altijd zo wonderlijk, die liefde van de Heer Jezus. Alles wat hij van mijn vader heeft ontvangen, dat geeft hij aan ons. Hij wil dat delen. Hij wil dat wij meedelen in zijn heerlijkheid. Mede erfgenaam geworden met hem. Hij houdt nooit iets voor zichzelf. En onderzoekt u zelf dan in uw hart, lieve broeders en zusters, hoe dat bij ons is. En als je dat nog tegenkomt, dat je iets voor jezelf wil houden, willen houden, dan zeg je, Heer, maak me zoals u, dat ik het deel. En u zult merken, als u ook iets hebt van de Heer ontvangen, en u houdt het voor uzelf, dan gaat het als het ware verdorren, dan gaat het als het ware verpieteren. Maar het is Gods verlangen dat wij dat uitdelen. Dat we uitdelers zijn van de genade. Uitdelen wat God ons geleerd heeft. Misschien in de praktijk van het leven, door een woord. Of door een lied. En je hoeft dat ook niet te bewaren. Deel dat uit. Wees als Jezus. Nou, die tekst van 16 heb ik al eventjes wat over gezegd. Ik vind het een juweel van een tekst. Elk woord van God is belangrijk. Maar voor mij is het een juweel van een tekst. Dat ik hem niet gezocht heeft, maar hij mij. Wij hebben hem niet gezocht, maar hij ons. En dat geeft zo'n troost. Dat geeft je zo'n zekerheid. Dat is zo mooi, dat is het plan van God. Hij heeft een plan met u. Hij heeft een plan met mij, hij heeft een plan met ons. Maar vaak kreeg er maar een klein stukje van te zien. Wij moeten leren, we mogen leren te wandelen in het geloof. Misschien zie je er vandaag niks van. Ik wist 30 jaar terug niet dat ik nou vandaag hier zou staan. Maar dat hoeft ook niet. Gisteren wist ik het wel dat ik vandaag hier zou staan. We leven en welzijn, hè, zeggen we dan. Niet gij mij u uitverkoren. En ik heb u bestemd, dat is uw taak, dat is zijn bedoeling, dat is zijn plan, dat is zijn roeping die op uw leven ligt. Het is onze bestemming, dat we zouden heen gaan en vrucht dragen. Dus niet altijd blijven zitten, we moeten ook de wereld in, we moeten ook gaan dienen, en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Weer zo'n ongelimiteerde belofte. En toen ik jullie straks vertelde in het begin van mijn geloofsleven, was dat wel vooral dat eerste stuk dat hij mij had uitverkoren en zijn bestemming. Maar die laatste regel, die was voor mij nog niet levend gemaakt. Dat is wel de laatste tijd, de laatste jaren, juist meer. Zo zie je dat je een gedeelte van de tekst kan voor je van betekenis zijn. En dan in een latere fase van je leven gaat de Heer een ander deel belichten. Dan komt als het ware de Heilige Geest, gaat hij dat voor jou levend maken. Maar broeders en zussen, als we dat mogen leren, dat mogen beseffen. Als we in hem blijven. Een vrucht dragen voor hem. We hebben het vanmorgen al gehoord. We krijgen straks ook nog een kroon van wat we eigenlijk uit genade hebben mogen doen. Het is geweldig. Loon ontvangen voor datgene wat je mag doen uit genade. Dat is een groot wonder. Dan zie je dat God altijd doet boven bidden en denken. Overmatig geeft. Ik hoop dat dit woord vanmorgen u vertroost. En u bemoedigt. En u hoop geeft. Ook als u in een fase zit dat het misschien dor is. En doods. En dat u geen vrucht ziet. Maar dan mogen we weten als we teruggaan naar die ware wijnstok. Als we nu naar Jezus gaan. Zeg Heer Jezus, het voelt dood bij mij. Heer, mijn geloof is niet vooruit gegaan, maar teruggegaan. Heer, de eerste liefde is niet verminderd, maar die is verminderd. Maar Heer, ik wil opnieuw, als het ware, enten in die wijnstok. Ik wil opnieuw komen in die gemeenschap met u. Omdat uw naam verheerlijkt wordt, uw koninkrijk groot gemaakt wordt. En Heer, dat er vrucht zal zijn in mijn leven. Want dit is Gods plan. Voor een ieder van ons, zonder uitzondering. En het is heerlijk als wij vrucht van de Heer Jezus mogen dragen. Niet voortbrengen, dat doet hij zelf. Maar dat we dat mogen dragen. En als wij kijken naar een boom, wij zien naar de stam, wij zien daar takken, dan letten we eigenlijk meestal niet op die bomen, op die takken. Maar dan letten we op die vrucht. Het gaat over appels, of over druiven natuurlijk bij de wijnstok, of over peren, wat dan ook. Dan zeg je, nou, mooi, daar hangt veel avondjaar, zien er goed uit, of juist niet, dat er wat ziekte is, dat er wat ellende is. Dan letten we op die vrucht. Want die boom staat er niet voor de sier. Die boom staat er voor de eigenaar, om vrucht te dragen. En zo is het ook met ons. Amen. Hemelse Vader, we willen u prijzen. We willen u danken voor uw woord, waarin u openbaart, Vader, aan ons laat zien wat uw bedoeling is, wat onze bestemming is, wat onze roeping is, wat uw plan is, Heer, met ons leven, met een ieder van ons. Heer, daar willen wij u voor danken. Daar willen wij u verloven, daar willen wij u voor prijzen. En Vader, ik wil bidden. Heer, als er ergens vuil is gekomen in onze raderen, in onze gemeenschap met u, duisternis, wat het ook zijn mag, ongeloof, twijfel, zonde, ongerechtigheid, Heer, dat het opnieuw weg was door het bloed van het lam. Dat u ons opnieuw trekt, opnieuw roept. En brengt, Heer, op onze knieën bij Koning Jezus om van hem te ontvangen. Levend water, zodat we vrucht kunnen dragen voor hem. In Jezus' naam. Amen.